Welkom bij Lezen met je oren, de podcast van Bibliotheekservice Passend Lezen. Mijn naam is Sandra van Wagensveld en als relatiemanager reis ik door het land om overal te vertellen over passend lezen. Vandaag ben ik in de trein gestapt naar Amsterdam om in gesprek te gaan met kinderboekenschrijver Kevin Hassing. Kevin is nog niet zo lang kinderboekenschrijver, maar heeft al heel wat titels op zijn naam staan. De bekendste titel is natuurlijk Mus en Kapitein Kwaadbaard, die al meerdere keren bekroond werd door de kinderjury. Voor de iets jongere kinderen maakte hij De Kriebs en hij schreef dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk. In november verscheen Kareltje en er zijn nog meer boeken op komst. Maar daar gaan we het zeker over hebben. Dag Kevin.
Hallo.
Dankjewel dat wij hier in Amsterdam bij jou op bezoek mochten zijn.
Ja, jullie zijn hartstikke welkom. En wat een mooie introductie. Fijn om zo te horen hoe het ook alweer zit.
Even op een rijtje alles. Ja. Nou ja, het is ook
ik verlies het soms uit het oog.
Dat snap ik.
In de waan van de dag.
Je hebt een drukke tijd achter
de rug. Ja, en dan zegt iemand weer, oh ja, hij is het nog niet zo lang, maar hij heeft al wel boeken en prijzen. Dan denk ik, jeetje, dat is ook zo. Dat moet je niet vergeten. Je mag af en toe even stilstaan en terugkijken. Dat vind ik heel fijn dat dat op deze manier gebeurt.
Want de afgelopen tijd was er geen tijd om terug te kijken, denk ik.
Ik ging van hot naar her, van bezoek naar bezoek, van boek naar boek. Programma's waar ik aan mee heb gedaan naar de Kinderboekenweek. En ondertussen nog nieuwe ideeën ontwikkelen, uitwerken. Ik heb alweer nieuwe plannen voor volgend jaar. Ik blijf maar gaan. En dit is toch wel de periode, het is nu december, waarop we een beetje kunnen reflecteren en het jaar kunnen evalueren. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik het mooiste jaar van mijn leven heb gehad. Dat is wel leuk om te realiseren. En ik ben heel blij en heel trots met hoe alles gaat. En ik vind het leuk om daarover te praten.
En ik kan me voorstellen dat Kinderboekenweek, dat wel het hoogtepunt was van het jaar.
Ja, dat was het hoogtepunt. Gevraagd worden was het eerste hoogtepunt. Dat is inmiddels al ruim een jaar geleden dat ik gevraagd werd. In een stiekeme setting. Na toch een paar jaar wel dromen dat ik het ooit zou willen doen. Maar wetende dat ik natuurlijk nu pas 5-6 jaar schrijver ben. En ja, dat is een eer die je vaak toekomt als je toch wat langer in het vak zit.
Ja.
Maar toch, ik dacht, nou, drie keer die kinderjuryprijs. Het zou zomaar kunnen dat ze hem een keer gaan vragen.
Heb je dan wat hintjes moeten laten vallen hier en daar?
Nou, ik heb gewoon gezegd, ik wil het doen.
Ja, oké, dat is duidelijk.
Eveline aan de kerk gezegd, ik wil dit heel graag doen. Ja. En die organiseren ook de kinderjuryprijs, die ik dus drie keer achtereen heb gewonnen. Dus ik was al lang op de radar. Dus ja, ik maakte daar geen geheim van. En ook omdat ik denk dat mijn boodschap en hoe ik die verkondig van nu is en past bij de kinderen van nu. Dat ik schrijf voor kinderen van nu. En dat ik weet hoe ze denken, wat ze mooi vinden, omdat ik gewoon heel veel scholen bezoek. Ik vond mezelf op zich ook wel een prima kandidaat. Maar ja, die staat van dienst is wel een ding. Maar ik dacht, ja god, je kan ook met een paar boeken het geschenk schrijven als je midden in de maatschappij staat en weet wat er speelt, waarom niet? Ik heb die kant op gemanifesteerd eigenlijk.
Ja, ja.
Maar ik schrok alsnog toen ik werd gevraagd. Ik vond dat een hele intense avond en met heel veel emotie en heel veel blijdschap.
Dat snap ik.
Ja.
En had je toen ook meteen het idee van, oh, dan weet ik wel hoe dat geschenk eruit gaat zien? Had je al een plannetje liggen?
Ik heb altijd plannetjes liggen, maar dit plannetje lag zeg maar op de onderste plank in de kast, dus best wel binnen handbereik. Dus ik had het idee over een meisje met dyslexie al wel even liggen. Ik wist alleen nog niet zo goed hoe zou dat dan vormgegeven worden. Hoe dik wordt dat boek? Welke leeftijd is het voor? Ik zag het zelf vrij breed in. Dus ik had het een week voordat ik werd gevraagd nog met mijn redacteur over van, hey, dit is toch volgens mij helemaal een goed idee. We moeten er echt wat mee.
Ja.
Zij wist inmiddels al dat ik het geschenk mocht schrijven. Ik nog niet. En toen ik werd gevraagd en thuis kwam en mijn vriend knuffelde huilend van blijdschap en daarna naar bed ging, kon ik niet slapen van de enthousiasme. En toen is dat idee naar voren gekomen.
Ja.
En ik heb de hele nacht naar het plafond gestaard en het idee vormgegeven. Toen ben ik, toen het licht werd, uit bed gegaan, achter de computer gaan zitten en heb ik het helemaal opgeschreven. En toen ben ik begonnen met het verhaal.
Ja.
En tegen de tijd dat iedereen wist dat ik het mocht doen, had ik hem al af. Was ik eigenlijk al klaar. Moest het nog wel de redactie in, maar het hele idee stond. En was ik heel blij en trots. En ik dacht, dit is volgens mij het perfecte idee voor dit geschenk.
Ja.
Het gaat dus over een meisje met dyslexie. Ze heet Lexi en ze heeft een hekel aan haar eigen dyslexie. Ze heeft dus ook een hekel aan lezen en schrijven. En voorlezen vooral. Dat idee is tot me gekomen dat ik heel veel kinderen heb ontmoet met dyslexie. Op mijn schoolbezoeken die vragen, kan ik jouw boeken lezen? Want ik heb dyslexie. En ik kwam erachter dat die kinderen wel onzeker zijn. En ook wel zichzelf soms niet zo slim vinden. En ik heb ooit een meisje ontmoet die Lexi heette. En toen dacht ik, oh ja, en met dyslexie.
Oh, top,
dus die dingen zijn allemaal bij elkaar gekomen in een verhaal. En toen dacht ik, nou, dat boekje wordt door zoveel kinderen gelezen. ik moet een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Niet gewoon zomaar een avonturenverhaal. Want dat kan ik wel schrijven. En dat schrijf ik ook. Maar hiermee moet ik iets anders doen. Ik moet die kinderen die in de minderheid zijn, zoals ik vroeger ook in de minderheid was, een hart onder de riem steken. Mm-hmm. En dat doe ik dan maar met een spannend verhaal over een meisje met dyslexie. En Zo is dat eigenlijk gegaan.
Passend lezen was op het Happy Dyslectisch Festival in oktober.
Ja.
Wij stonden daar met een stand en gaven voorlichting.
Ja.
Jij was daar ook, ook zo'n bliksembezoek weer van 1-2 uur, geloof ik.
Veel te kort.
Maar wat een enthousiasme, die kinderen.
Ja. Dat was.
Dat heb je wel losgemaakt.
Ja, dat was een van de meest bijzondere bezoeken van dit jaar.
Hmm.
Alleen maar kinderen met dyslexie. Allemaal wilden ze het geschenk of ze hadden het al gelezen. Ze wilden allemaal een praatje, allemaal op de foto, allemaal een handtekening. De rij was gigantisch, maar ik moest op een gegeven moment weg. Wat echt vreselijk was, want dit waren de kinderen voor wie ik dat boekje had geschreven.
Ja.
Dit waren ze.
Ja.
Die kinderen die misschien meer interesse zijn gaan tonen in hun dyslexie, in wat het voor ze betekent. Ook hopelijk de positieve kanten ervan gaan inzien op die dag, waarbij je met allemaal mensen bent die dat ook hebben. Dus ik kwam in een warm bad van begrip en van dankbaarheid terecht.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat ik naar de taxi rende en dat ik gewoon in de taxi gewoon, kwamen de emoties bij mij of zo. Ik vond het zo bijzonder.
Het was sowieso een bijzondere dag met zoveel positieve energie eigenlijk.
Ja, maar ik vergeet dat nooit meer. En ik had al wel het vermoeden dat wat ik schreef echt goed was voor die kinderen. Dat ik ze snapte, maar het was toch theorie. En nu kwam het tot leven met een hart en ziel en met gezichten. En dat, toen dacht ik, oké, ik heb de juiste keuze gemaakt. En dit boekje heeft zijn weg gevonden. En wat iedereen er verder ook vindt. En er zijn een hoop meningen als je het geschenk schrijft. Maar dit is waar ik het voor heb gedaan. En dat is alles wat ik wilde.
Ja.
Dus ik ging daar weg en dacht, het is goed zo.
Maar ik neem aan dat op andere scholen je ook wel met dat soort kinderen in aanraking bent gekomen en het daarover hebt gehad.
Ja, zeker. Tuurlijk. Ik probeer over al mijn boeken, in al mijn boeken iets te stoppen wat ook onderwerp voor een gesprek kan zijn.
Ja.
Los van een spannend verhaal. Ik merk dat ik hoe meer ik schrijf, hoe beter ik in staat ben om lagen toe te passen die ik belangrijk vind. Die mij interesseren of die over het nu gaan of over jezelf durven zijn. En ik probeer nu in elk boek wel, voordat ik begin te weten, er moet een laag in waar ik in een klas over kan spreken. En bij Lexie was het heel evident dat het over dyslexie ging.
Ja.
Maar eigenlijk ook over in de minderheid zijn. En eigenlijk ook van je zwakte je kracht maken.
Mm-hmm.
Dat is een universeel verhaal geworden, gelukkig. Ja. En dat snappen heel veel kinderen. Maar ik probeer wel nu veel gelaagder te schrijven, nu ik weet dat ik die verantwoordelijkheid heb.
Ik vond uit Kareltje haal je ook wel weer echt weer verschillende dingen. Het was mooi om te lezen.
Ja.
Ik vond het ook heel grappig dat bij Kareltje, jouw nieuwste boek, dat acteren ook zo'n belangrijke rol krijgt. Dacht ik, dat is ook niet voor niks.
Nee, ik ben dus eigenlijk acteur. Ik ben opgeleid tot acteur.
Ja.
Ik heb de toneelschool hier in Amsterdam gedaan. En daarna heel veel theater. Ja, terwijl ik het eigenlijk niet zo heel leuk vond. Ik werd er heel onzeker van. En ik vond het eigenlijk toch te dienstbaar.
Ja.
Dus als kinderen vragen, waarom ben je schrijver geworden? Zeg ik, omdat ik wilde maken in plaats van uitvoeren.
Mis je het acteren niet?
Nou, nee, niet echt.
Nou, oké. Dat is duidelijk.
Nee, ik spreek nog wel eens een boek in of een tekenfilm. Af en toe ben ik in een serie te gast. En dat vind ik meer dan genoeg.
Ja.
En als ik voor een klas sta, speel ik ook een rol. En kruip ik ook af en toe in een personage. Dus het is niet alsof ik niet meer acteer. Maar elke avond op een podium staan, dat hoeft echt niet meer. Nee. Het kost zoveel tijd. Het is een prachtig vak. Ik kan ervan genieten, maar het is ook heel eenzijdig. Het is een uitvoerende rol.
Mm-hmm.
En ik ben een maker. Ik wil gewoon dingen maken.
Ja.
Verhalen bedenken, dingen bedenken.
En anders doe je toch iets wat een ander in zijn hoofd heeft. Ja.
Exact dat. Ja. En dat is acteren. Dat is prachtig. Want ik vind het ook leuk en ik kijk er graag naar. Maar het kost me te veel tijd. En ik heb nu zo duidelijk helder voor de geest wat ik wil met mijn leven en mijn werk. En daar past dat niet meer bij.
Ja.
Maar het geeft wel inspiratie voor inderdaad zo'n Kareltje, waarin ze gaan een toneelstuk gaan opvoeren. En daar kan ik dan wel wat dingen kwijt die ik leuk vind of grappig.
Ik dacht, ik moet jou vragen of jouw achtergrond als acteur ook een rol speelt in je boeken. Die vraag noteerde ik voordat ik Kareltje las. En nu toen dacht ik, dat is overduidelijk.
Ja.
Hè? Daarin wordt geacteerd door de hoofdpersonen.
Ja.
Maar zijn er nog andere elementen uit het acteren die je meeneemt in boeken?
Ja, als acteur leer je hoe je een rol speelt natuurlijk. Hoe een personage praat. Welke dingen die wel of niet doet.
Ja.
Dat heb je als schrijver ook nodig. Als acteur weet je ook, dit is het verhaal van wat we vertellen. Dit is de lijn die we spelen. Dat betekent, dat als je het verhaal uit de verf wil laten komen, dan moet daar spanning zijn, dan moet daar wat drama zijn. En zo creëer je eigenlijk een verhaal. En dat doe je als schrijver ook. Dus het opbouwen van een verhaal, personages bedenken, dialogen schrijven, dat is allemaal gevoed door mijn achtergrond als acteur.
Ja.
Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Toen ik begon met schrijven dacht ik, ik ga opeens iets heel anders doen en is dat niet zonde? Maar nu weet ik, een paar jaar later, nee, het acteren heeft me hier gebracht. Als ik niet acteur was geweest, had ik nu ook geen schrijver kunnen zijn. Dus het is juist een logisch vervolg.
Ja.
Ja,
maar dan op een andere manier uitgevoerd.
Ja, totaal. Ja. Ja, met veel meer oorsprong en veel meer creativiteit en eigenheid. Dus die boeken zijn zoveel persoonlijker dan welke rol ik ooit gespeeld heb natuurlijk. Ook al ben ik geen piratenkapitein of een klein wezentje of een krom mannetje. Maar alles wat ik schrijf en bedenk, ja, daar ben ik de bron van.
Mm-hmm.
En als acteur heb je dat niet. Ja, je haalt ook wel een bepaalde emotie uit een bron. Maar het is toch vaak gespeeld in plaats van gevoeld of ervaren.
Als het om acteren gaat, doe je natuurlijk nog wel het inspreken van luisterboeken.
Ja.
Bij commerciële partijen,
ja,
veel.
Ja.
Wat maakt iemand een goede stemacteur?
Ik denk dat de belangrijkste regel is bij het voorlezen van een verhaal, dat je in dienst staat van het verhaal. Jouw stem staat in dienst van het verhaal. Als jij een stemmetje doet, moet dat wel de inhoud ten goede komen. Als jouw stemmetje bijvoorbeeld te overdreven is, dan hoor je iemand die een stemmetje wil doen en hoor je niet meer wat hij zegt. Dus alles wat je als stemacteur doet, moet in dienst te staan van de inhoud. Dus dan moet je het verhaal moet je begrijpen. Dat is het enige wat telt bij voorlezen. Ook in een klas, ook aan je kinderen. Hoe je het ook doet, maakt niet uit. Maar als jij snapt wat ik zeg, dan is het gelukt.
Ja.
Als jij het voor je ziet wat ik vertel, dan is het gelukt. En wat ik daarvoor doe, heb je heel veel technieken voor. Stemmetjes, tempowisselingen, een bepaalde toon in je stem. Maar dat moet je allemaal inzetten om het verhaal over te brengen. En als dat is gelukt, op welke manier dan ook, dan ben je een goed stemacteur, denk ik. En zeker met moeilijke verhalen of slechte verhalen. Ik heb ook heel veel slechte boeken voorgelezen.
Ja.
Is dat helemaal. Dan moet je helemaal putten uit je talent om toch ervoor te zorgen dat het verhaal overkomt op een natuurlijke manier, dat je het voor je ziet als luisteraar. Dus met goede boeken gaat dat veel makkelijker dan met slechte boeken. En met je eigen boeken is weer een ander verhaal.
Want?
Nou ja, dat is gewoon super confronterend. Omdat je dan opeens merkt, deze zinnen lezen helemaal niet lekker voor.
Oh echt?
Ja, dat heb ik wel eens gevoeld.
Maar daar kun je niks meer aan doen.
Nee, ik probeer nu een boek in te spreken voordat het naar de drukker gaat.
Ja.
Zodat ik nog een paar kleine dingetjes kan tweaken. Ja. Ook om kleine foutjes eruit te halen, sowieso. Maar ik heb daar wel van geleerd dat ik soms een stuk moet voorlezen thuis, als ik aan het werk ben.
Oh ja,
ja.
Goeie.
Ga ik gewoon een stuk voorlezen en dan kijk ik, waarom loopt het nou niet? En moet ik hem opdelen of is het gewoon, zijn sommige woorden niet prettig? Want mijn boeken worden gelezen, maar ook echt voorgelezen natuurlijk. Het zijn kinderboeken.
Ja.
Dus dat moet ook gewoon goed zijn. Dus daar heb ik wel van geleerd.
En je geeft ook wel eens voorleesworkshops op scholen?
Ja.
Ja, ik neem aan dat je met kinderen een beetje wel beperkt moet zijn in je tips.
Ja, ik geef ze vooral volwassenen. Of aan kinderen die wel echt
wat ouder misschien.
Wat ouder zijn, ja. Goed kunnen lezen. Want die tips gaan echt over hoe maak je oogcontact met je luisteraar? Wat is je snelheid? Welke kleuren geef je mee? Welke stemmetjes doe je? Ja, daar zitten zoveel dingen. Ik had gisteren een voorleesworkshop. Een vrouw die deed eigenlijk alles goed, maar ze bewoog heel veel. Ik zeg, ga gewoon staan. Gewoon staan. Ja, vond ze heel moeilijk, want was ze niet gewend. Maar ik zeg, maar ik hoor je nu wel beter. Ik luister beter naar je nu. Ja, ik vind het heel ongemakkelijk. Dat begrijp ik. Want bewegen en je handen gebruiken of nou, het zijn allemaal maniertjes die afleiden.
Ja, en het doet iets met je ademhaling, denk ik
ook. Dus met je ademhaling doet iets met je focus. Want als ik nu me af zou draaien van jou, en dan ben ik jou kwijt. Maar als ik zo sta voor een groep en ik kan met iedereen oogcontact houden, dan maak ik verbinding met iedereen. En mensen hebben de neiging om te lopen of te dralen of te zitten. Gewoon staan voor een groep, voorlezen, rustig aan. Ik praat van mezelf heel snel, dat heeft de luisteraar inmiddels al gehoord. Maar als ik voorlees, moet ik mezelf vertragen. Want ik zie de woorden en snap wat er staat. Maar dat moet ik met mijn stem bij jou brengen. Dus jij ziet die woorden niet.
Nee.
Jij ziet een plaatje in je hoofd, wat ik moet gaan schilderen. En dat doe ik door het rustig aan te doen. Je aan te kijken als het kan. Goed te weten wat er staat. En waar de nadruk ligt in een zin. Dat is vaak op het einde van een zin. Heb ik geleerd van een regisseur ooit. Dat zal ik nooit meer vergeten. Heel veel zinnen moet je naar het einde lezen. Dus niet heel veel zinnen moet je naar het einde lezen. Nee, heel veel zinnen moet je naar het einde lezen. En zo, als je dat al weet, dat soort dingetjes, allemaal kleine tips die ervoor zorgen dat de inhoud helder is en overkomt. Dat probeer ik dan bij iedereen individueel wat mee te geven. En de een gaat te snel, de ander die legt rare klemtonen. Weer een ander durft geen stemgebruik te doen. Die daag ik uit om toch een beetje op te zoeken hoe iemand dan zo klinkt. Of hoe iemand een beetje zo klinkt. Omdat dat verschil kan maken in wie er aan het woord is, waardoor ik weer snap wie er aan het woord is.
Ja,
zodat de inhoud weer duidelijk wordt. En zo ga ik met mensen aan de slag. En dat is heel leuk, maar ook heel confronterend voor mensen. Want voorlezen is een vak wat je als leerkracht in ieder geval eigenlijk niet leert.
Nee,
je leert het al vallend en opstaan in een klas. Ja. Maar er zitten enorme technieken en tips achter die je gewoon allemaal kan gebruiken. Ik vind dat het op de pabo's plicht moet zijn.
Eigenlijk wel natuurlijk.
Ja, kom op. Als je een half uur per dag voorleest aan kinderen en je doet dat met plezier en ze luisteren met plezier, dan weet ik zeker dat ze ook zelf verder willen lezen. Dat ze meer gaan lezen, beter gaan lezen. Je moet wel weten wat je doet. Je kan ook niet rekenen geven zonder zelf te kunnen rekenen.
Dat is ook zo. Nou, ik weet zeker dat wij heel veel leerkrachten hebben die luisteren en ouders. Dus deze tips vertragen vond ik een hele mooie en stilstaan. Lezen naar het einde is een hele goeie.
Naar het einde van de zin lezen.
Wat is de derde belangrijkste volgens jou?
Lees alleen een boek voor waar je zelf enthousiast van wordt.
Oh ja.
Ga niet een boek voorlezen omdat je dat boek toevallig al kent. Of omdat het moet volgens een curriculum. Of omdat het nou eenmaal een klassieker is.
Ja.
Lees voor wat jij leuk vindt. Overleg met je klas. Hey jongens, vinden jullie dit na een paar ochtenden lezen een leuk boek? Ja of nee? Nee, vinden we eigenlijk nee. Nee, hè? Waarom niet? We hebben het erover. En we gaan naar een volgend boek.
Ja.
Er zijn genoeg saaie boeken, maar er zijn ook genoeg mooie boeken.
Net als met zelflezen natuurlijk.
Tuurlijk.
In zo'n klas.
Jij stopt toch ook als je halverwege deed. Het is echt niks voor mij.
Absoluut.
Je hebt het geprobeerd.
Ja, sommige mensen hebben er heel veel moeite mee. Om
te stoppen.
Ja.
Kom op joh. Weet je wel, er zijn zoveel mooie boeken. Er worden zoveel leuke nieuwe boeken geschreven. Lees iets voor waar je enthousiast van wordt. En de vierde tip.
Ja.
Is eigenlijk ook een hele belangrijke tip. Voorlezen is niet zenden. Voorlezen is communiceren. Dus als jij een stukje voorleest en er komt een woord voorbij wat je zelf niet snapt. Vraag aan je kinderen, snappen jullie het wel? Wat staat hier eigenlijk, weet je wel? Ga af en toe eens het gesprek aan over de inhoud. Zodat je samen het beleeft. Dus ik zeg ook, je hoeft niet een boek niet van tevoren te lezen als je gaat voorlezen.
Dat wel trouwens?
Nooit. Nee, ik wil het voor het eerst beleven terwijl ik het voorlees.
Oh ja.
Ik wil dan de luisteraar en ik moeten op hetzelfde pad zitten. Als jij voor een klas staat en jij hebt het boek al 5 keer voorgelezen. Nou jongens, ik weet wat er gaat gebeuren. Jullie nog niet. Nee, we gaan samen ontdekken wat er gaat gebeuren. Vinden jullie het ook zo spannend? Ik ben nieuwsgierig. Jullie ook? En zo creëer je een soort interactie, een soort verbinding, zodat je samen dat verhaal aangaat.
Ja.
En dan kan je ook gewoon eerlijk zeggen, sorry, dit hoofdstuk, dit snapte ik helemaal niks van.
Je kunt natuurlijk als leerkracht ook spelen.
Ja.
He, al die boeken van Roald Dahl die zo graag worden voorgelezen.
Ja.
Ja, kan je best wel een keer voor in de derde, vierde of vijfde keer doen misschien. Doen alsof het je eerste keer is.
Tuurlijk, maar ik zou denken, waarom zou je jezelf 4, 5 keer hetzelfde boek laten voorlezen? Dat is voor jezelf toch ook niet leuk. Je wilt toch ook verrast worden zelf door wat er gebeurt. Dus dan zou ik eerder zeggen, doe een ander boek. En kijk, de basis is lees voor.
Ja.
Doe het.
Ja.
En doe het niet terwijl er wordt gegeten. Doe het echt met focus en rust. Maak er een gewoonte van. Bied ze boeken aan. Ga zelf lezen. Niet als de kinderen lezen. Even iets anders doen ondertussen. Even op de computer. Nee, lees een boek. En zeg af en toe, jongens, dit boek, joh, het is zo spannend. Ik leg het even weg.
Mm.
Moet je kijken wat er gebeurt. Ze willen het allemaal lezen.
Ja.
Dus zien lezen, doet lezen.
Ja.
Thuis en op school.
Ja.
En zorg ervoor dat je biep in orde is. Zorg ervoor dat er aanbod is. Nodig schrijvers uit. Want heel veel schrijvers kunnen supergoed vertellen over hun werk.
Ja.
En elke keer als ik een school verlaat, weet ik gewoon, een aantal gaan nu echt mijn boeken lezen. Die gaan het gewoon doen. Dus het zijn meer dan 3 tips, sorry.
Ja, het zijn nu echt heel veel.
Ik schiet vaak
maar
in een soort van overtuiging. Maar ik denk dat dit allemaal heel belangrijk is. Zeker nu.
Ja.
Iedereen weet dat het beter moet. Maar het gaat ook beter. En er zijn heel veel prachtige initiatieven waardoor het beter zal gaan. Maar we moeten wel de juiste kant op kijken allemaal.
Nou ja, die schrijvers op school is een hele belangrijke natuurlijk.
Ja.
Jij bent volgens mij voor de rest van het schooljaar
wel volgend geboekt. Jaar november weer plek.
Ja, precies. Want als je nou kijkt naar je bezoeken afgelopen maanden op scholen, wat is jou het meeste bijgebleven?
Heel veel. Van een school waar ik als een soort popster werd ontvangen omdat ze allemaal al mijn boeken hadden gelezen. Met tekeningen, knutselwerk. Tot een school waar ze me niet kenden. Een blinde school bijvoorbeeld. Waar ik tijdens de kinderboekenweek te gast was. Het Bartimeus in Zeist. Daar worden kinderen op een ontroerend mooie manier begeleid, geholpen. Kinderen die slechtziend zijn of blind. En daar heb ik twee groepen kinderen ontmoet die nog niet per se heel veel wisten van mijn werk. Maar wel heel erg geïnteresseerd waren. En daar ontstond iets, wat ik eigenlijk net ook probeerde te vertellen. Dat was niet zenden. We waren samen aan het ontdekken, oké, welke boeken zijn er? Wat maak ik? Wat vind ik interessant? Wat vinden jullie leuk? Het was een gesprek.
Ja,
het ging gewoon over lezen en over verhalen beleven. En omdat het een gesprek was, raakte ik ook weer geïnspireerd. Dus een aantal kinderen heb ik hun namen opgeschreven. Daar wil ik dan de personages van maken. Omdat ik die zo helder voor de geest heb. Een meisje wat Aurélie heette en een heel klein meisje, heel petit, maar ongelooflijk slim. Die zei steeds dingen waar ik verbaasd van was. Ook met heel veel humor. En toen dacht ik, dit kan ik niet thuis bedenken, dit meisje. Dit meisje moet je ontmoeten om geïnspireerd te kunnen raken. Om er een verhaal over te kunnen vertellen.
Ja, ja.
Dus die komt in mijn nieuwe boek.
Welk boek?
Dat is deel 2 van een trilogie die ik nu schrijf.
Ja.
Heet Ruby Crusoe. Gaat over een meisje op een onbewoond eiland.
Deel 1 moet nog uitkomen.
Deel 1 komt in maart uit.
Ja.
Heb ik bedacht tijdens Expeditie Robinson. Daar heb ik aan meegedaan dit jaar. En dan lig je op een eiland en dan heb je heel veel tijd. En je eet weinig en je denkt veel na.
Mm-hmm.
In mijn geval over nieuwe verhalen. En toen dacht ik, ik moet gewoon een verhaal over de dochter van Robinson Crusoe maken.
Ja.
Want die naam kenden de meeste mensen wel. Maar misschien had hij wel kinderen. En blijkt dat de schrijver ooit een deel 2 heeft geschreven, wat niemand ooit gelezen heeft. En daar heeft hij 3 kinderen.
Ah,
2 zoons en een dochter en geen vrouw meer. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon mijn vertrekpunt.
Ja.
En die man die vertelt elke avond verhalen aan zijn kinderen over hoe gevaarlijk het is om te stranden op een onbewoond eiland. En die zoons van hem denken, oh ja, goed dat je het zegt, pap. En die zijn allemaal heel voorzichtig. Maar die dochter, die denkt alleen maar, dit wil ik.
Ja,
ik wil ook zo'n avontuur. Dus die sneakt aan boord bij haar vader het ruim in. En ze weet zich onder de bemanning te mengen door haar af te knippen en een ander kostuum. En uiteindelijk wordt ze wel bijna gesnapt. Want ze wordt voorgesteld aan de kapitein wat dus haar vader is. En op dat moment realiseert ze zich, er ligt een eiland in de verte, dit is mijn moment. En ze springt van het schip en ze zwemt naar het eiland. En dan begint haar onbewoond eilandavontuur.
En dat is deel 1?
Dat is deel 1, die heet Het Vertrek. Deel 2 gaat De Verandering heten.
En daar komt Aurélie
in. Ja, daar komt Aurélie in voor. Ja.
Oh, wauw. Ja. Bij Passend Lezen proberen wij boeken op een neutrale manier in te spreken. Dus dat is anders dan jij als stemacteur aanpakt. We willen namelijk dat de luisteraar het verhaal zelf kan inkleuren.
Ja.
En wat vind jij daarvan, van die manier?
Ik snap het heel goed. Maar ik als luisteraar, als ik zelf een luisterboek opzet, ben iets anders gewend. Ben veel meer dynamiek gewend. En zeker bij kinderboeken. Ik vind het wel fijn als er wat gespeeld wordt met volume, tempo en personages. Maar als iemand dat te veel doet, vind ik het ook onprettig. Dus ik heb ook een bepaalde toon die ik fijn vind. En ik merk wel, sommige mensen hebben bepaalde lezers die ze heel prettig vinden en anderen weer helemaal niet. En dat gaat daarover, denk ik. Zeg maar, hoeveel geef je?
Ja.
En elke acteur beslist dat voor zichzelf.
Mm.
Dus een studio zegt niet zo snel, dit is ongeveer onze maatstaf. De studio zegt, jij doet het op jouw manier. Jij bent gecast voor dit boek. Dat past bij jou, bij je stem, maar ook gewoon bij jouw manier van spelen.
Ja.
Ik ben vrij expressief. Zeker als ik kinderenboeken doe. Als ik mijn eigen boeken doe, dan praat Kwaalbaard, praat echt zo. En kromme Kareltje praat echt een beetje zo. Mus praat gewoon met mijn stem. En de buffel praat een beetje zo. Dus die hebben echt stemmetjes. Omdat ik dat zelf gewoon leuk vind om te doen. En ik denk dat het in dienst staat van het verhaal. Maar ik ben niet een blinde of slechtziende. Ik kan me voorstellen, als ik een boek lees en ik zie gewoon de tekst kaal op een papier, dan wil ik daar ook niet te veel opsmuk bij.
Mm-hmm.
Je hebt tegenwoordig bij kinderboeken heel vaak dat ze woorden heel groot maken.
Ja,
weet je wel? Of heel veel plaatjes en dingetjes. En dat vind ik ook vreselijk. Maar dat is eigenlijk wat jij nu ook bedoelt. Ik wil als lezer een kale tekst, zodat ik mijn eigen interpretatie kan geven, met niet al te veel illustraties. Dus ik kan me voorstellen dat de luisteraar die bij jullie die boeken luistert, dat hij dat ook wil. Omdat ze hun eigen beeld willen vormen.
Ja.
Maar ik, als niet blind of slechtziende, vindt het wel prettig om af en toe daarin geprikkeld te worden met iets meer kleur.
Ja, en dan is het ook nog wel een verschil tussen kinderboeken en boeken voor volwassenen.
Ja, in boeken voor volwassenen gebruik ik geen stemmetjes.
Nee.
Daar geef ik alleen aan wie er aan het woord is door een stemverschil. Dus als er 2 mannen kletsen in een boek, dan praat de ene zo en de ander praat zo. Zodat je hoort wie er aan het woord is. Bij een pagina kan je vaak zien, doordat er enters zijn gezet, nu is die aan het woord, nu is die aan het woord.
Ja.
Maar als je luistert, hoor je dat niet. Nee. Dus daar probeer ik dan verschil in te maken. Dus dat neigt nog het meest naar wat jullie maken, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja. En de ene luisteraar vindt het heel vervelend als er wordt uitgepakt in stemgebruik. En de ander vindt het heel fijn. Het is enorm smaakgericht.
Ja. Ook qua type stem natuurlijk.
Ja. Ja, ik luister graag naar mannen of vrouwen met een lage stem. Vind ik heel prettig. Ik heb één favoriete collega waarvan ik alles luister. Omdat ik het gewoon briljant vind hoe die alles doet.
Ongeacht het boek dat je inspreekt?
Ja, bijna wel. Oh. Ja, omdat ik toch nieuwsgierig ben. Gewoon omdat ik denk, dan zit ik in de auto en dan wil ik gewoon hem horen 2 uur. Oh, ja. Ja, omdat ik gewoon zo goed vind wat hij doet. En dan maakt het bijna niet uit wat hij leest. Omdat zijn stem al gewoon...
Fijn is om te...
Ja.
Nee, dat is bij passend lezen... Ook merken we dat mensen favoriete voorlezers hebben.
Ja.
We zijn lang bezig geweest met de mogelijkheid om ook te zoeken op voorlezer. Oh, dus als je een boek hebt geluisterd van een bepaalde voorlezer, dat je dan, wij mogen dan daar geen naam aan koppelen in verband met privacy.
Oh, maar je weet niet hoe diegene heet.
Nee, je weet niet hoe diegene heet.
Oh.
Maar er is binnenkort wel een manier dat je dus weer op een soort anonieme code kunt zoeken op dezelfde voorlezer. Ja. Dat wel.
Kan me
daar
voorstellen.
Is veel vraag naar.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dat doe ik ook als ik op een Storytel of Spotify een luisterboek heb geluisterd en denk, hé, die stem is prettig.
Ga je daarmee door?
Ja, wil ik wel mee door, ja. Ja. En hopelijk hebben sommige mensen dat ook bij mij.
Ja.
Ik weet dat er heel veel kinderen zijn die dan zo musical Kapitein Kwaabart helemaal luisteren. Die heb ik natuurlijk zelf ingesproken. En dan willen ze meer van mij. Maar dan komen ze op een gegeven moment in de non-fictie terecht. Dus op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van een vrouw. Nou, mijn kind luistert naar hoe je leert nee te zeggen. Een of ander non-fictie boek voor volwassenen. Okay. Want ik vind het gewoon zo leuk om naar jouw stem te horen. Dat is zo'n kind...
En nee, zeggen kunnen kinderen wel, toch?
En ik heb ook best wel veel erotische boeken voorgelezen.
Oh, ja.
Maar toen zei mijn uitgever op een gegeven moment... Die moeten onder pseudoniem. Want die kunnen de kinderen ook gewoon vinden. Ja. Weet je? En dat zijn echt boeken waarvan je af en toe denkt... Nou. Dus die staan allemaal onder een andere naam nu.
Okay,
die kunnen ze niet zo snel vinden. Ja, dat is wel een goed idee geweest.
Heb je als hoorspel ingesproken?
Ja, ik heb lang geleden een keer een hoorspel ingesproken... met heel veel andere acteurs. En Gerard-Jan Reinders regisseerde dat. Die deed het af en toe. En dat vond ik ontzettend leuk. Omdat je dan gewoon acteert met elkaar... Want stemacteren is heel eenzaam. Ja. Dus het inspreken van boeken natuurlijk. Maar ook het inspreken van tekenfilms doe je altijd alleen. Dus je bent nooit in dialoog met elkaar. Je neemt alleen je eigen zinnen op. Maar bij een hoorspel natuurlijk niet.
Nee.
Dus dan kan je reageren op elkaar. Kan je echt gaan spelen. Ik zou dat met alle liefde veel vaker doen. Omdat ik denk dat het een prachtig medium is. Alleen wordt het weinig gemaakt.
Ja, in Duitsland nog wel.
Ja, dat hoorde ik ook, ja. Dat er echt heel veel producties in Duitsland... en dat daar ook voor kinderen, met kinderen...
Ja.
Dat is natuurlijk geweldig. Ik denk dat kinderen in deze tijd... echt behoefte hebben aan minder prikkels in plaats van meer.
Ja.
En een game en een YouTube en een social media... zijn natuurlijk gigantisch veel prikkels. Terwijl lezen, voorgelezen worden, een hoorspel, een luisterboek... Daar worden kinderen af en toe veel rustiger van natuurlijk. Kunnen ze veel beter in zich opnemen wat er gebeurt. En dat is het belangrijkste, vind ik, van mijn werk. Kan die fantasie aan.
Ja.
Kunnen ze zich gaan verbeelden wat er gebeurt. Op hun eigen manier.
Mm-hmm.
En zodat ze een eigen wereld maken in hun hoofd. Een diverse wereld. Die ze zelf invullen. Waar ze zelf een rol in spelen. Waardoor ze gedwongen worden. Nou, niet gedwongen. Waardoor ze hopelijk verleid worden om na te denken over... Wie ben ik in deze wereld? Wat is mijn rol in dit verhaal?
Is dat wat je hoopt? Dat gebeurt als een kind jouw boek dichtslaat?
Ja, dat ze dat gaan bedenken. Maar ook, ik lijk wel een beetje op die creep. Op dat kleine mannetje wat heel bang is. Ik ben ook best wel vaak bang. Maar hij doet het wel. En het is eigenlijk heel leuk om dingen te doen die je eng vindt. Of ik ben ook dat meisje met dyslexie. Of die jongen. Of ik ben ook dat meisje wat avontuur wil beleven. Maar eigenlijk heel veel verdriet heeft omdat hij iemand mist. Weet je, dus... Het verplaatsen in andere mensen is in deze tijd, ik denk, nog nooit zo belangrijk geweest. Nou, ik zit dus nu in dat programma, Expeditie Robinson. Dat is gewoon een heel leuk programma, vind ik het. Maar ik krijg waanzinnig veel nare berichtjes over.
Ja,
Dus ik merk gewoon heel erg hoe hard de maatschappij wordt. Hoe boos de mensen zijn. En ik wil gewoon kinderen daarvoor behoeden. Om daarin mee te gaan. Om gewoon open naar de wereld om je heen te kijken. Ja. En dat doe je door ze een andere wereld te geven die ook kan bestaan.
Ja.
Met andere mensen die jij niet elke dag ziet. Maar die je snapt en die misschien op jou lijken. Of die jou inspireren. Dat is de functie, denk ik, van elke kinderboekschrijver anno nu. En ik probeer die zo goed mogelijk mee te nemen.
Voor je verplaatsen in een ander is toch wel echt iets wat hoort bij het lezen van kinderboeken.
Ja.
Mooi dat je dat op die manier ervaart.
Ja.
Kevin Hosting, dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
Dankjewel voor je aandacht en betrokkenheid bij Lezen met je Oren. Deze podcast is opgenomen op 11 december. Wil je meer informatie over passend lezen? Ga dan naar passendlezen.nl. We denken graag over alles mee. Vond je het een leuke podcast? Blijf luisteren, abonneer je en deel je ervaring met anderen. Tot de volgende aflevering.